Goed om weer bij jullie te zijn. Ik vind het altijd ontzettend leuk als de kinderen erbij zijn. De vrienden stopt aan de zuigen. En ja, want zie je, als zij het niet begrijpen, hoe zouden wij het dan kunnen begrijpen? Wij grote mensen. Dus ik moet me altijd. Net alsof ik tot een zesjarige spreek. Een achtjarige. Dus dat, ik denk dat het wel goed komt. Ik heb wat meegenomen. Op de tafel in de lobby onderweg naar de koffie. Jullie infotafel, daar ligt wat materiaal van Operatie Mobilisatie. De Burgerbank was sinds 1987 voor werk. Dat is een algemene folder. En dan heb ik iets bij me, een heel leuk kleintje. Dat is om een korte actie in België onder de aandacht te brengen. Dus een paasactie van 4 tot 13 april. Omdat jullie toch al in de buurt wonen, dacht ik, het zou eigenlijk. Het is net over de grens in Brussel, 10 tot 13 april, met een groep van de rots, de Belgen het evangelie verkondigen. Om de kosten hoef je niet te laten, dat is €50 all in. En als je geen slaapwacht nodig hebt, om wat voor reden dan ook, dan is het maar de helft. Kun je nagaan. 10 tot 13 april, neem zo'n foldertje mee. En het zou gewoon leuk zijn. Of een groepje vanuit de Rots. Dat daar in Zaventem in Brussel aan de slag zouden kunnen zien. Samen met onze Belgische collega's. Wellicht ook onze meest recente persoonlijke nieuwsbrief voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, wat ik vanmorgen wil doen, is eigenlijk iets heel simpels. We leven in een tijdperk waarin alles bij voorkeur wordt gereduceerd tot een tweet of een one-liner op Facebook of wat dan ook. Maar we weten ook allemaal dat werkt niet. De tegeltjeswijsheid, die komt je bij mijn huid niet tegen, want ik geloof er ook niet in. Je kunt niet een grote waarheid reduceren tot een zinnetje. Wij geven tegenwoordig ook bijna niet meer zo om die context. En we vallen elkaar aan en af om een one-liner, om een tweet bijvoorbeeld. Moet je niet doen. Ik krijg ook wel eens op Facebook krijg een linkje van vrienden die zegt: dit moet je echt bekijken, dit is super. Nou, dan doe ik dat dus bewust niet. En pas geleden toen mailde ik een vriend van me die zei: dit moet jij zien. Dus ik zeg: als je mij 5 redenen geeft waarom jij vindt dat ik dit moet zien, wil ik het overwegen. En die gaf me toen 5 redenen. Ik heb het ook bekeken en het viel een beetje tegen. Maar we onthouden elkaar het verhaal, we onthouden elkaar de context. En als we denken aan het volgen van Jezus, dat laat zich ook niet verkleinen tot een wijsheid op een tegeltje of tot een tweet. De hele context van de Bijbel is het verhaal. Het verhaal is als het ware de verpakking en wij moeten op zoek naar de kernwaarheid in die verpakking. Dat is eigenlijk wat we doen. Maar zo beginnen we vaak niet met het lezen van de Bijbel. We gaan op zoek naar de goudklompjes die op dat moment voor ons van belang zijn. En dan heeft de Heer persoonlijk tot ons gesproken. Maar we vergeten dan voor het gemak het hele verhaal eromheen. We eten de cornflakes op, maar we vergeten dat er een doos omheen zat. En die doos die zat daar voor een reden, zodat de cornflakes bij ons in de keuken terecht konden komen. Anders moet je losse cornflakes kopen, maar dan doe je er ook een zakje omheen. Dan bouw je er ook een verhaal omheen. En de Bijbel is een verhalenboek. En als we in ogen gaan krijgen voor dat verhaal, komt die tekst, die komt veel meer tot zijn recht. En als we denken aan het volgen van Jezus, dan moeten we dat ook zien in de context van een reis, van een verhaal, van een cornflakesdoos. Dus wat ik vorig ga doen, is ik ga als het ware neem jullie mee in de helikopter en we gaan naar een aantal incidenten kijken in de 3 jaar dat de discipelen met Jezus optrokken. We beginnen bij de roeping van de discipelen in Matthäus 4. Jezus begint zijn bediening, hij begint zijn reis met die 12 discipelen die hij dan hier uitzoekt. Toen hij langs het meer liep, zag hij 2 broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal van jullie vissers voor mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Nou, zo begint het. De jongens die springen als het ware uit hun bootje. Ze laten zelfs hun vader en hun moeder achter en ze gaan Jezus volgen. Nou, in het grote verhaal kom je erachter van, die Jezus die kwam niet uit de lucht vallen. Het was ook niet een totaal onbekende voor die jongens, voor die vissers. Ze wisten al van hem, ze hadden misschien zelfs al wat van hem gehoord, of tijd met hem doorgebracht. En nu breekt het moment aan dat Jezus ze roept. En dan, zonder verder na te denken lijkt het, gaan ze hem volgen. Nou, nu gaan we naar een aantal van die incidenten kijken, zeg maar confrontaties tussen Jezus en zijn discipelen. En voor mij is het van belang dat wij dat in ons achterhoofd houden, de vraag van wat betekent dat voor mij? Want ik ben eigenlijk vandaag heel erg geïnteresseerd in wat het betekent om Jezus in 2019 en straks 2020 te volgen. Van de week had ik een jongen op de vloer die was op zoek naar authentiek discipelschap. Authentiek betekent het echte volgen van Jezus zoals de echte discipelen dat in het echt deden. Ja, dus ik moest die jongen teleurstellen. Ik zeg van, je bent op zoek naar een illusie. Want dat bestaan, die kan nooit terug naar hoe dat er 2000 jaar geleden uitzag. Het enige wat ons te doen staat is erover nadenken en proberen te interpreteren wat het toen betekende. En dan heel voorzichtig praktische lessen voor vandaag eruit te halen. Maar je zult teleurgesteld raken, want je zult dat niet vinden. Het enige wat wij kunnen doen, is voor onszelf de vraag stellen, wat betekent het vandaag om een volgeling van Christus te zijn. En dat ziet er echt anders uit als 2000 jaar geleden. Misschien in de kernen niet, maar wij hebben ook geen, ja, misschien sommigen jullie wel een boot hebben, maar het is niet jullie broodwinning. Het is een hobby. Het is luxe. Dus dat bootje achterlaten is geen probleem. Andere dingen wel. Nou, dus hier zien we Jezus zijn discipelen roepen. En dan gaan we naar die eerste passage toe, waar laten we het maar lezen. De storm op het meer, hè? Een bekend verhaal van Matteüs 8, vers 23 tot 27. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op, sprak de wind en het water bestraffend toe. En het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Nou, dit is voor het eerst dat we in ieder geval in het verhaal lezen dat Jezus zijn discipelen uitscheldt. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Kleingelovigen. Nu hebben jij en ik er niet zoveel moeite mee, denk ik, als we vandaag, als jouw kleingeloof wordt verbeterd. Of vind je dat heel erg als iemand dat doet? Jij hebt een kleingeloof. Nee, dat is niet erg. Ik volg de Heer al heel lang. Ik vind het ook niet erg als mensen dat doen. Maar ze moeten het niet blijven doen. En dan met name een van de discipelen die krijgt het wat meer voor zijn kiezen, lijkt het, daar komen we zo wel achter. Maar het idee dat Jezus ons klein gelovigen genoemd, ik denk dat daar kunnen we ons wel in vinden. Want ja, er is hier niemand zegt, nou, daar heb ik geen last van hoor. Klein geloof? Nee, mij als voorbeeld. Ik heb een geweldig groot geloof. Mensen zouden daar een voorbeeld aan moeten nemen. Ik denk dat we allemaal in stilte en ook publiekelijk herkennen van ja, klein geloof, dat past wel bij me. Ik kom altijd tekort. We volgen Jezus vanuit dat tekort. Geen probleem, blijkbaar. Want wat een van de conclusies die we zo trekken is dat er aan het eind van de rit dat voldoende ruimte is voor klein geloof. Nou, wat doet Jezus met dat klein geloof? Je zou kunnen zeggen, de volgende dag bij het ontbijt, en misschien was het een week later of twee weken later, maar het staat nog vers in hun herinnering dat Jezus hen de vorige dag kleingelovig heeft genoemd. Wat doet hij? Daarop liet hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hem de macht om onreine geesten uit te wijden en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, dat moet je proberen te verzoenen met wat je net meegemaakt. Kleingelovigen, en de volgende morgen bij het ontbijt zegt Jezus, ik ga jou de macht geven om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En jij zegt dan van ja, hoe kan dat nou met mijn kleingeloof? Dat gaat dus niks worden. Dus Een van de dingen die we hieruit leren is dat Jezus blijkbaar niet wacht tot we het allemaal voor elkaar hebben. Nou, dat is bemoedigend voor jou en voor mij. Want anders dan, ja, dan kun je wachten op Sint-Jutemus. Maar wij komen nooit op een punt dat we zeggen, we hebben het helemaal voor elkaar. Maar blijkbaar is dat voor Jezus dus geen probleem. Dus in ons ongeloof, in ons klein geloof, zelfs in onze twijfel, is het voor God blijkbaar geen probleem om in ons leven te blijven werken en door ons leven te blijven werken. Maar hij gaat dus niet wachten totdat we afgerekend hebben met klein geloof en dat we een achtje halen. Want dan zou hij dus wel dingen met ons kunnen doen. Nou, ik zeg wel een achtje, maar dat is ook een beetje de beleving van de westerse christen, dat we onszelf opwerpen naar een niveau van geloof, dat God wel blij met ons kan zijn en eindelijk is grotere dingen kan gaan doen. Al die instapwondeltjes met beenverlenging en zo, ja, dat hebben we wel gezien. Nu zijn we klaar met het werk, dus wij weer schudden tijdens, weer binnen. We gaan zelfs naar de pitstop voor de dienst op zondagmorgen bij de Ros, waar we vanmorgen met z'n drieën zaten. Want daar scoor je punten mee. In ieder geval bij de rest van de gemeente. Zo, zag je haast, ze zat bij de pitstop. Punten. Nou. En dan op een gegeven moment dan hebben we zelf het gevoel dat we op een niveau zijn gekomen dat God wel blij met ons en we voelen bijna zijn schouderklopje. Nou, dan zullen we de wereld in zijn boekje laten ruiken. Nu gaat het gebeuren. Nou, dat klinkt een beetje, ja, ik weet het, het is wel gekscherend. Maar diep van binnen beleven heel veel gelovigen hun geloof op die manier. Van waar we maar vast daar. O Heer, help me, heb genade. Het is goed gebed. Tot aan onze dood, blijven bidden. Heer, help me, heb genade. Want dat is het enige waaruit we leven, die genade van God. Nou, staan ze dan? Hier, die staat op de deur. Kijk, in mij staat die. De gozer daar. Ja, ja. Alle macht, ik moet nog allemaal zien. Nou, dan gaan we weer terug naar het water, een paar weken later of zo. Jezus heeft zijn discipelen vooruitgestuurd. Hij zegt, gaan jullie maar vast in de bootje in het meer oversteken. Ik kom later. De discipelen zitten al, hoe gaat dit dan voor elkaar krijgen? Nou, hij had het nooit in natuurlijk. Maar dan zien we dan, dan lezen we in Matthäus 14, vers 25. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heere, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Dus hier wordt Petrus er even uitgehaald, de vorige keer waren jullie het allemaal. Nu spreek ik jou heel bewust aan, kleingelovige, waarom ben je getwijfeld? Normaal gesproken krijg je nu een preek te horen over 7 stappen die we moeten zetten om van ons kleingeloof af te komen. Dat soort preken hebben we niet, want zo werkt het niet. Werken het maar zo, dat je 7 stappen om van je kleingeloof af te komen, kon doorlopen. We hopen wel dat er een boek bestaat, dat het de oplossing voor ons geeft. Maar wij leven in de werkelijkheid en dat betekent dat we altijd te maken zullen hebben en blijven hebben met momenten van kleingeloof. Van bravoer. Heer, als u het bent, zeg dan tot u komt zonder verder na te denken, stap uit de boot en we lopen naar de Jezus toe, het gaat allemaal goed. En dan zakken we weg. En dan liggen we nog in het water. Jezus trekt zijn hand uit. Petrus ligt nog in het water. En voordat hij het uittrekt, zegt hij, waarom ben je aan twijfelen, kleingelovige? En je ziet Petrus zeggen, handen er nou uit, we kunnen de debrief wel laten doen. Waarom ben je aan twijfelen, kleingelovige? En ik kan me zo voorstellen dat Petrus, en dat had ook heel veel met zijn temperament te maken, hè, het feit dat hij dat doet. Hè, en ik denk dat sommigen van ons zullen daar ook een beetje jaloers zijn. Had ik maar dat bijna impulsieve, dat bijna naïeve geloof. Nou, er zitten er genoeg van in de gemeente. Je hebt er ook niet al te veel voor nodig. Want ze zijn ook heel vermoeiend, dat soort mensen. Eerst doen en dan denken. Maar je hebt ze, we kunnen niet zonder ze. En in die zin spreekt Petrus ons, vele van ons aan. In zijn bijna impulsieve stappen. En zeg maar, had hij maar eerst nagedacht, dan had hij dit nooit gedaan. Hadden we het verhaal ook niet gehad. Hadden we ons niet kunnen identificeren met het feit dat Jezus volgde en die nog lijden aan kleding. Maar gelukkig hebben we Petrus. Het was een beetje de woordvoerder ook. Dan doet Jezus een onderzoekje. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Kennen we, hè? Nou, dan komt er wat resultaten naar boven. Johannes de Doper, Elia, Jeremia, profeet of zo, Laude Palenboer, de Broer van de Kaasboer, ik heb een katwijk. Ik heb geen flauw idee. Mensen hebben allerlei ideeën over wie Jezus is. Natuurlijk zijn er ook mensen die nog nooit de naam van Jezus hebben gehoord. Maar over het algemeen kun je zeggen dat wereldwijd mensen best wel eens van Jezus hebben gehoord. En daar dus een idee bij hebben. Maar waar Jezus naartoe wil, is de vraag, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En je voelt even dat er een stilte valt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En er valt een stilte. En de discipelen kijken naar Petrus, Jezus kijkt naar Petrus. En Petrus zegt, heb ik iets gedaan? Ja, je hebt iets goeds gezegd. Maar Petrus, voordat je naast je schoenen gaat lopen, vlees en bloed hebben jou dit niet laten zien, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zie Petrus zeker en ik kan ook zelf niks. Zelfs voor die dat inzicht ben ik afhankelijk van God de Vader. God heeft het jou openbaard. Maar het begint dus langzaam te dagen in het leven van Petrus en zijn kameraden daar, wie Jezus is. En ze moesten daar natuurlijk wel aan wennen, want Jezus was meer dan een rabbi. Hij was de Zoon van God. En als Petrus hier halfwege de wijze zegt, gij zegt in Christus, de Zoon van de levende God, getuigt dat van een diep inzicht. En is het niet langer die naïeve Petrus die heel impulsief handelt, maar is het ook iemand die s'nachts ligt na te denken en te worstelen of te woeden in bed, omdat hij in slaap kon komen, want hij is weer eens een keer uitgescholden en hij heeft iets doms gedaan zonder eerst na te denken. Dus op een gegeven moment denkt hij na over vergeving. Hoe vaak kan ik mijn broeder vergeven? Nou, jij wordt binnenkort gedoopt, dus je hebt iets uitgevreten en je komt mij vergeven vragen. En natuurlijk vergeef ik. Een tweede keer ook. En dan kom je een derde keer en zeg ik ja, het is wel de derde keer, hè? Moet wel even weten wat jij de derde keer hebt gedaan. Ik zeg oké, we gaan naar McDonald's, jij betaalt, maar ik vergeef je. En dan komt Petrus tot een onmogelijk aantal keer van 7. Hoe vaak denk ik dat ik mijn broeder kan vergeven? Is 7 maal, dat is ook een mooi getal in de Bijbel, een heilig getal. Dus ik denk dat ik daar wel indruk mee kan maken. Hier, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 maal, en misschien hoopt Petrus dat Jezus zegt dat 7? Ja, dat kan niet, man. 3 is dat. Maar wat zegt Jezus? En tellen jullie mee? Nee, de norm in het koninkrijk is 70 maal 7 maal. Nou, dat duurt wel even voordat we onderaan zijn. Maar het idee hier is, en ik wil hier ook niet even helemaal snel doorheen fietsen, want vergeving is wel even een thema. Wij gaan er misschien wiskundesommetjes op loslaten, maar het feit is wel dat heel veel mensen, heel veel gelovigen, al worstelen met het feit om, met het idee om iemand eenmaal te vergeven. Vergeving, dat doe je niet even zomaar. Vergeving is vaak een heel lang proces. Hoeveel mensen zijn er hier die daadwerkelijk iets is aangedaan? Van seksueel misbruik tot dingen die van je gejat zijn of gestolen zijn, of je bent niet begrepen door een ander. En dan wordt jou gezegd, jij, een discipel van Christus, die doet dat gewoon, die vergeeft gewoon even. Nou, vergeven doe je nooit even. Vergeven kan een enorm lang proces zijn waar sommige mensen tientallen jaren voor nodig hebben voordat ze op het punt komen dat ze in staat zijn om los te laten. Met de hulp van pastoraat, met de hulp van Gods Geest. En soms is het dan breekt dat moment aan dat je het opeens ziet en kan en de moed en het geloof krijgt om dat te doen. Maar hier kun je niet even wat gekkigheid over maken, over vergeving. Maar het begint al bij de vraag, ben ik in staat, ben ik bereid om degene die mij in zijn greep heeft, want ja, dat is wel iemand die jou iets aandoet, heeft jou in zijn greep, totdat je hem loslaat. Dat is vergeving. Maar om op dat punt te komen, kan ik loslaten. En ik zou het moeten weten, want ik zou weten hoe het moet, want ik ben in 78 tot geloof gekomen. Hoe lang ben ik dan al een volgeling van Christus? 41 jaar. Dus ik ben een expert op het gebied van vergeving. Joh, ik heb heel regelmatig basketbalknuppelgevoelens naar mensen toe. Als ik er eentje had, zou ik me heel in elkaar tillen. Echt. En dan is het goed dat ik er eentje bij heb, of dat het vogel gevlogen is. Maar zo zit mijn hart in elkaar. Want als ik die gozer nu in mijn handen krijg, dan ram ik hem helemaal in elkaar. Nou, de vraag natuurlijk meteen om vergeving. Maar dat wil niet zeggen dat het meteen weg is, hè, dat gevoel. Degene die mij van het programma, maar ik heb een paswerk dan de dingen worden gelekt met een camera die ik verkocht. Nou, dag €675, dag camera. Maar ik zie hem nog steeds vol en die homo-truppel die ligt heel dichtbij. En dan krijg je die leuke reactie op Facebook, ja, wie weet wat de heer hier voor plan mee heeft. Ja, of man. Het had weinig met de Heer te maken. Maar natuurlijk, ik ben er geloven, dus de Heer kan vanuit, met elke situatie kan hij iets. En al zou ik alleen maar werk zijn naar mijn hart, maar ik denk niet dat God die dief op mijn pad brengt om mijn lesje te leren. Zo zit het volgens mij niet in elkaar. Dat is ook niet de reden waarom dat mensen ziek worden. Om jou een lesje te leren, of ja, je hebt zoveel geloof, jij kan het wel hebben. Ja, want hij zal niet boven vermogen, hij zal het niet boven vermogen verzoeken. Dus onze theologie zit zo raar in elkaar soms. Heel veel van ons leven nog steeds leren een straffende en een belonende God dienen. Een vriend van me, die had in Canada, dus dat is ver genoeg weg om even te noemen. Die had van de week een goede daad gedeeld, publiekelijk, op Facebook. Hij was in de supermarkt en er was een oud vrouwtje geworden, die kon niet alle boodschappen betalen. Ze heeft hij en de boodschappen betaald en geholpen met haar inpakken. En toen spreekt hij erbij, het kan niet uitblijven of de Heer gaat mij zegenen. Ik denk, mens. Wat voor theologie, maar ja, wij lachen erom, maar vanaf jongs af aan, heel subtiel, leren we dat onze kinderen, dat als wij het goede doen, dan gaat God dat belonen. Stel je voor dat het geloof in elkaar zou zitten, dan zouden we veel van ons echt veel beter ons best doen, want ja, de hemel gaat open en voorspoed en geluk lacht ons toe. Kon een oude vrouwtje zelf met boodschappen inpakken. Want we leren gewoon door de jaren, ja, zo werkt het dus blijkbaar niet. Nee, nou goed, we zijn er. een van de betere boeken over vergeving is van de theoloog Wilfried Wolf. Heet Geven en Vergeven in een genadeloze cultuur. Ik heb heel veel boeken over vergeving gelezen, maar dit is de beste. Het ligt in de ramsch en ik weet ook waarom. Het is te christelijk voor de ongelovigen en te progressief voor de gemiddelde rotser. Bij Bol.com voor €7,90. De telefoon moet bestellen. Serieus. En als je, weet je, bij Bol.com heb je Amazon heb je Prime, bij Bol.com heb je Select. Als je Select hebt, ligt je morgen thuis. Want voor het nieuwe jaar. Het is echt een bijzonder goed boek. Het is heel toegankelijk. De meeste van zijn werken zijn echt theologisch. Het was een dan denk ik, we moeten er weer aan begonnen. Ik zet hem weer op marktplaats, maar deze niet. Dit is heel toegankelijk taal die hij gebruikt. En zet ons echt aan de denken. Nou, dan komen we aan het eind. We gaan een sprongetje maken naar het eind van die 3 jaar. En we zouden veel meer incidenten kunnen behandelen. Maar ik wil me met betrekking, zeker in de context van tijd, ook wel beperken. Maar wat hebben die discipelen nou geleerd aan het eind van zo'n 3 jaar? Waar komen ze uit? Nou, ja, ook een heel bekend verhaal, toen de avond was gevallen, lag hij samen met 12 aan voor de maaltijd. En onder het eten zei hij tegen hem, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer en de een naar de ander vroegen ze hem, ik toch niet, heer? Hij antwoordde, hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. Als we op dit kruispunt terechtkomen in ons leven, in ons geestelijk leven, dan zijn we heel ver gekomen. Want het is een kruispunt waarbij we ons realiseren van ja, in mijn relatie met God leer ik en hem beter kennen en ik leer mijn eigen hart beter kennen. Ik ben nu tot een keer gekomen dat hij mijn Heer, mijn Heiland, mijn God, mijn alles is, mijn nummer 1 voor wie ik mijn leven zou willen geven, maar ik heb ook geleerd dat ik altijd in staat zal blijven tot verraad. En daarom komen ze de een naar de ander, naar de Heer toe en zeggen, Heer, verzeker mij dat ik het niet ben. Stil mij gerust. Want ik weet dat ik het zou kunnen zijn, maar ik wil het. Ik wil het niet zijn, maar ik zou het kunnen zijn. Heer, stil mij gerust. Dat is wat hier gebeurt. En dat is denk ik een heel belangrijk moment in het leven van de volgeling van Christus, om op dat punt aan te komen. Hij is mijn alles, en toch zal ik in staat blijven tot verraad. Als je op dat punt komt, Je wordt de andere dag wakker en je merkt dat je hartfalen is geworden. Je bent minder snel geneigd om anderen te oordelen, omdat je je eigen hart kent. Je wordt een prettige mens als je hier aankomt. Dat is belangrijk. Ze willen het niet. En we weten, we zijn bekend met het verhaal, het gebeurt dus toch. Het is eerst op de bravoure in hoofdstuk 26. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Het is ook belangrijk dat wij dan vaak inzoomen op Petrus, maar er staat hierbij, alle andere leerlingen vielen hem daar niet bij. Dus Petrus zegt, ik zal u nooit verloochenen. En die andere wel zegt, ik kom niet, ze vielen hem bij. En wat lezen we dan in hetzelfde hoofdstuk, aan het eind? En je moet je voorstellen, dit is nooit jouw bedoeling om Christus te verraden. Nooit om hem te verloochenen. Dat wil je niet. En als dit moment dan aanbreekt, in vers 56, daarom lieten alle leerlingen hem in de steek en vlucht weg. Hoe zij zich gevoeld moeten hebben. Het verraad aan je eigen hart, het verraad aan je eigen toewijding en je belofte aan Christus. Je hebt het niet waar kunnen maken. Je valt in een gigantisch diep gat. En als je daarover doorrekt, het is nog een wonder dat niet meer dan alleen Judas zichzelf heeft verhangen, heeft opgehangen. Want dit is een punt van wanhoop. Hoe gaat het nu verder? Wat kan God nu nog met mij? En dit is het laatste wat Jezus heeft gezien. Hij heeft ze zien wegvluchten. En dan wordt hij weggeleid. Hij wordt dan gedood, gekruisigd. Dan hebben we de begrafenis, de opstanding. En dan had hij van tevoren met de discipelen afgespreken, na mijn opstanding, je ziet soms de opstanding, nou, we zien wel, na de opstanding, en hij heeft waarlijk opgestaan, gaan ze dus naar de plek toe waarvan Jezus tevoren had gezegd, we gaan elkaar nog een keer zien. Hier zijn de coördinaten. En daar zijn ze dan. En nu moet ik even 11 vrijwilligers hebben. Groep, het liefst uit tot groep 8. Je hoeft alleen maar hier te staan. Ik ga je niks vragen. Nee? Oké, jij hoeft niet. Nee, een duidelijk nee is ook een antwoord. Die beurt jij dan? Ja, kom maar op, kom maar. 11 stuks. Jullie mogen even discipelen zijn. En als we er geen 11 vinden, dan doen we gewoon. Dan werken we wel met een sample. Nee, Judas was al dood. Er zijn er 11 overgebleven. Nou, jullie representeren de 11, ja? 11 discipelen, we hebben er 3. En dan gaan jullie doen wat ik voorlees. Oh, hier zien we nog even, kijk nog even achterom. Hier zien we de discipelen nog even wegvluchten. Dat waren jullie, hè? En je had nog zo beloofd dat je niet zou praten. En toch weg dan, hè? Nou, zo voelde ik. Dat voelt heel lullig, voelt dat, hè? Ja, oké. Nou, gaan we draaien maar weer om. De 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar het berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen ze hem zagen, dus jullie doen net alsof je Jezus. Kijk, wie is daar? Jezus. Zeg het maar, Jezus. Oh, daar zie je, is dat Jezus? Toen ze hem zagen, aanbaden zij, staat er dan in de tekst. Dus gaan we het maar doen. Toen ze hem zagen, aanbaden. Dus wat denken jullie dat, hoe zou dat eruit hebben gezien? Hoe zouden die 11 discipelen dat hebben gedaan? Je staat op het strand, zeg maar. Of op het strand onder een berg staan. Toen ze hem zagen, aanbaden zij. Dat is moeilijk, hè? Zal ik het voordoen? Maar dan moeten jullie het wel met mij doen, hè? Oké, dus dit is zeer waarschijnlijk wat ze deden. Jullie ook, hè? Blijf liggen. Want de teksten ook afgelopen, toch sommigen twijfelden. Nou, wie van jullie drieën twijfelt er nog? Jij? Nee, jij niet. Twijfel jij nog? Dat maakt jou niet uit. Oké, jullie mogen gaan staan, dankjewel. Nou ja, goed. dat het plaats afwinnen ook meteen weer een andere rest of niet. Maar het is die daad van erkenning en onderwerping, van de erkenning van het gezag van in een volkjaarstaat. Waardoor ze zeer waarschijnlijk, en dat het Grieks woord geeft er ook aanleiding toe, om dat zo te zien, dat zij dat dus een fysieke daad, dat is fysiek, dat is dus zichtbaar. Dat is niet zo. Dat zeggen, oké, ik aanbid u, dat deden ze dus niet. Toch sommigen twijfelen, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Want wat gaat er dan hier verder gebeuren? Wat doet Jezus met die 4, 5 twijfelaars die daar in de groep aan de buitenkant kunnen niet zien, die van de 11 twijfelen, allemaal hetzelfde. Allemaal volgend Jezus, allemaal weggevlucht. Dan waren sommigen twijfelen. Wat doet Jezus? Hij loopt nog wat dichter naar ze toe. Dus het wordt wat bedreigender. En hij zegt dan, wij geven alle macht in de hemel en de aarde gaat van heen en maakt al de volk tot bij discipelen en dood in de naam des Vaders en de Zoons en des Heilige Geestes en leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volheid der wereld. Dus hij loopt wat dichter naar die 11 toe, die met allerlei gevoelens, ideeën en emoties te maken hebben. En hij zegt niet tegen die 5 van, ik heb een pastoraal team voor jullie geregeld, zodat jullie door je twijfels heen kunnen werken. Maar het is alsof hij met dat dichterbij komen zegt, met wat ik nu ga zeggen, vind ik het niet zo heel erg interessant wat je erbij voelt, wat je ervan vindt. Waar ik op uit ben, is wat ik ook wilde, wat ik ook zag toen jullie mij gingen volgen. Terstond lieten jullie je net achter. Terstond lieten jullie je boot achter en jullie gingen mij volgen. Dus het is niet zo interessant wat jullie erbij voelen, bij beleven, maar voor mij is het belangrijk wat jullie ermee doen. Ga je dit doen? En uiteindelijk zijn ze het gaan doen. En de werkelijkheid is dat heel veel van die gevoelens, van die emoties, van die twijfels, van die vragen die we hebben, die lossen zich sneller op onderweg dan dat we afwachten tot we het allemaal hebben uitgevogeld. Want dan blijf je maar naar rondjes doordraaien. Het is gewoon een kwestie van onderweg gaan en het gewoon maar gaan doen, waarin we de meeste en de belangrijkste lessen leren. Dus het cirkeltje is rond. Dus het is in zekere zin zou je kunnen zeggen dat de enige juiste reactie op zijn woorden is gehoorzaamheid. Hoe moeilijk dat ook is, zeker als ik nog even refereer aan het idee van vergeving. Dat is vaak een proces. Er is wel een wil, ik wil wel, maar ik kan niet. Nu is dat een beetje een dooddoener. Ik ben opgegroeid in een christelijk, geestelijk, kerkelijk klimaat waarin altijd het benadrukt van ja, je zegt dat je niet kan, maar als je zegt ik kan niet, bedoel je eigenlijk ik wil niet. Wij willen best wel veel dingen, maar soms zijn we niet in staat om het te kunnen. Dan moeten we eerst mensen helpen om tot een punt te komen waarin ze in staat zijn om het te kunnen. En waarin het willen en het kunnen bij elkaar komen. En dat is lastig. Dat is heel erg lastig. Maar uiteindelijk, omdat we gehoorzame volgelingen van Christus willen zijn, is dat wel onze intentie, is dat altijd onze richting, is dat onze focus, zeg maar. Dus hoe we ons erbij voelen is in zekere zin van secundair belang. Eenvoudige gehoorzaamheid is de Bijbelse boodschap. En dan zegt hij, houd dit voor ogen. Ik ben met u. Al dagen tot aan de verleiding der wereld. Ongeacht hoe ik me voel. Ongeacht het feit dat ik nog steeds een klein geloof te maken heb. Dat ik met twijfels rondloop. En natuurlijk is twijfel niet leuk. Jacobus heeft dat een en ander over te zeggen. Niemand vindt het leuk van hoera, ik zit nu in een periode van twijfel. Want het voelt je heen en weer geslingerd als de golf in de zee. Dat is niet leuk. Maar het is wel deel van onze werkelijkheid van de dag. Dus we moeten dat bredere perspectief voor ogen houden dat God in ons en door ons blijft werken, ongeacht die wisselwerking en die schommelbeweging die gewoon deel maakt uit van de realiteit van de dag. Daar doen we niks aan. Maar ik krijg er kippenvel van als ik dan de Heer Jezus als het ware mij ook tegen mij hoor zeggen de volgende dag bij het ontbijt en hij nam zijn discipelen te zijn en hij gaf hem de macht om dit te doen en dat te doen. Ondanks het feit dat ik te maken heb met klein wat. Nou, ik vind dat best wel een hoopvolle boodschap. Dat kan ik het geven over het nieuwe jaar mee. Amen.